Hoe kijkt u, hoe kijk jij terug op je leven tot nu toe? Het leven dat je tot nu toe achter de rug hebt. Het leven dat je tot nu toe geleefd hebt. Wellicht doet het je herinneren aan mooie momenten uit je leven. Vakanties, familie en vrienden, een studie afgerond, een succesvolle carrière, kinderen, kleinkinderen, een leven vol met zegeningen. Maar wellicht kijk je het liefst niet terug, omdat het je eigenlijk alleen maar doet herinneren aan pijn en gemis. Relaties die stuk liepen. Misschien zijn je ouders uit elkaar gegaan. Gepest op school. Een carrière die niet van de grond kwam. Een naaste die overlijdt. Een dierbare. Als we terugkijken, dan wordt ons leven vaak getekend door een dubbelheid van hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Van mooie dingen in ons leven, maar ook hele verdrietige dingen in ons leven. En als we terugkijken op ons leven, dan zien we blije dingen, maar ook verdrietige dingen. En zoals wij kunnen terugkijken op ons leven, zo keek David ook terug op zijn leven. Want dat is wat hij doet in Psalm 18. En David kende ook de dubbelheid van hoogtepunten, maar ook dieptepunten. En dit is eigenlijk te zien in de twee delen die Psalm 18 heeft. Want vers 1 tot en met vers 25 gaat over de tijd dat David achterna gezeten werd door koning Saul. En hij wanhoop en angst kende. Maar David wist, God was met mij in deze tijd. God was mijn bevrijder, mijn steenrots. En dan in de tweede helft van de psalm, vers 26 tot en met vers 51, lezen we over hoe David gezegend werd als koning van Israël. God zegende David en het ging Israël heel erg goed af. Ze beleefden een gouden eeuw. Ze werden bevrijd van de volken die rondom Israël lagen. Davids leven kende goede en slechte tijden, hoogte- en dieptepunten. Maar vandaag wil ik me met jullie richten op het eerste gedeelte van Psalm 18, vers 1 tot en met 25. De pittige tijden uit Davids leven, de dieptepunten, de wanhoop en de zorgen die hij kende. En dat hij wanhopig is geweest, dat hij in uiterste wanhoop gezeten heeft, wordt direct duidelijk in vers 5 van Psalm 18. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. David wist wat het was om in een storm te zitten. Maar hoe anders was het hoopvolle begin van Davids leven. Hij, als simpele herdersjongen, nam hij het op tegen Goliath, de reus met slinger en steen. En hij slingerde zo die steen tegen het voorhoofd van Goliath aan. En Goliath, ja, die viel om en haakte het hoofd van Goliath af. Wat een manier om binnen te komen. En toen hij terugkwam van deze overwinning, werd er in de steden gezongen en feest gevierd. Saul versloeg ze bij duizenden, maar David, die versloeg ze bij tienduizenden. En dat David ze versloeg bij tienduizenden werd werkelijkheid ook in zijn leven. Want elke tegenstander die op zijn pad kwam, die versloeg hij. En David steeg in roem en in aanzien bij het volk. Hij werd op handen gedragen. En eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat God aan Davids zijde was. En David getuigt hier zelf ook van in vers 30. Met u storm ik af op een legerbende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. De begintijd van Davids leven zat ook al vol zegeningen. Maar tegelijkertijd nam zijn leven ook een radicaal andere wending. Want omdat het hem zo voor de wind ging, omdat het zo goed met hem ging, werd koning Saul jaloers op hem. En hij achtervolgde David en wilde hem doden. En ineens lagen er overal valstrikken op Davids pad. Hij werd twee keer bijna gespiesd. in het bijzijn van koning Saul. Hij speelde op de harp daar. Hij was op de vlucht. Moest constant achterom kijken. Hij was op zoek naar schuilplaatsen, naar plekken in bergen en rotsen om zich te verschuilen. Kent u de film The Fugitive uit 1994 met Harrison Ford? In deze film speelt Harrison Ford een chirurg, Dr. Richard Kimball, die ten onrechte veroordeeld wordt voor de moord op zijn vrouw. En hij wordt veroordeeld, weggevoerd naar de gevangenis. Maar onderweg naar de gevangenis ontsnapt hij. En omdat hij ontsnapt, komt de hele Amerikaanse politie achter hem aan. En Kimball is eigenlijk steeds bezig met het ontkomen aan de handen van de politie. Hij is constant op zijn hoede, is gestrest, is zich de hele tijd alert van zijn omgeving. En ik kan me zo voorstellen dat Davids leven er in sommige periodes ook zo uitgezien moet hebben. Dat hij de hele tijd gestrest was, het is goed voor te stellen dat hij doodsangsten uitstond. Zoals we ook lezen. In vers 5. Overleef ik dit wel? Waarom overkomt mij dit? En Davids vertrouwen kwam ook in een crisis. Is God wel aan mijn zijde? Is God wel te vertrouwen? Alles werd onzeker voor David. En zijn het in sommige periodes niet ook onze vragen? Zijn onze omstandigheden in sommige periodes van ons leven ook niet ongelooflijk zwaar? Ziekte of werkloosheid. Het verlies van je naasten, verlies van familie, vrienden. Onterechte beschuldigingen of roddel. En worden wij dan ook niet vaak aangegrepen door wanhoop, door angst en door twijfel? Waar is God? En waarom overkomt mij dit? En het zijn vragen waar we vaak geen antwoord op weten te vinden. Vooral niet als we midden in zo'n storm zitten. Als we midden in afschuwelijke omstandigheden ons bevinden. En wat doe jij als je midden in een storm zit? Wat doe jij als je wanhopig bent? Als je angstig bent? Op de vlucht voor koning Saul riep David het uit tot God in zijn doodsangsten. Daarvan lezen we in vers 7. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. Het is een gebed in uiterste wanhoop. Een soort van oerkreet om zijn leven te behouden. In zijn doodangsten riep hij het uit. Maar hoe moeilijk is dit? Om juist in zo'n fase het uit te roepen tot God. Is dat ook niet voor ons het allerlastigste? Als het ons juist helemaal niet voor de wind gaat om dan naar God toe te gaan. Het uit te roepen tot God. Want juist in dat soort tijden voelen we dat ons geloof afbrokkelt. Is God er wel voor mij? Dat het ons eigenlijk ook niet meer lukt om te bidden. En ik denk dat Davids gebed juist hiervan getuigt. Een vertrouwen wat in crisis is. Niet een groot geloof, niet een geloof wat bergen verzet, maar een heel klein geloof. Zijn gebed is een gebed in uiterste wanhoop. En dit zien we ook in Psalm 13 vers 2, ook een psalm van David. Waar dat David deze wanhoop gekend heeft. Daar zegt hij in vers 2 en 3. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? En hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Hoe lang houdt koning Saul de overhand? David doet hier zijn beklag bij de Heer. En het is een gebed, niet van een groot geloof, maar in uiterste nood. En dit doet mij een beetje denken aan een scène uit The Lord of the Rings. Je hebt als Frodo in de grotten en de holle is van die afgrijzelijke spin, Shelob. Hij weet eigenlijk niet dat die spin daar zo zit. Maar hij weet wel dat er iets aanwezig is. En hij is doodsbang. En dan herinnert hij zich dat hij een wit flesje gekregen heeft van Galadriel. En dat het een licht is voor hem in het duister. En hij pakt dat witte flesje, houdt het omhoog en hij roept iets in het Helfs. Hij roept hogere machten aan. En ik denk dat is wat David hier ook doet. Hij roept hogere machten aan, hij roept God aan. En David herinnert ons vandaag aan de nood van gebed. Als er geen uitweg mogelijk is voor onszelf. Als er menselijkerwijs geen oplossing te vinden is. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. En wat deed God toen David het uitriep tot hem? God hoorde Davids gebed en hij verhoorde Davids gebed. Dat lezen we in vers 7. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikten zijn oren. David getuigde hier, al leek God nog zo ver weg. God is met mij. God is met mij. En dan lezen we daarna in vers 8 tot en met vers 16 over hoe God opstaat voor zijn dienaar David. Hoe hij woedend is over het onrecht wat David aangedaan wordt door koning Saul. En we lezen dat rook uit zijn neus komt, dat vuur uit zijn mond komt, hete as, duisternis was onder zijn voeten. Hemel en aarde staan op hun grondvesten te trillen. Dat is waar David van getuigt, als God opstaat. En dit laat iets zien van Gods grootheid, van zijn almacht. Hoe hemel en aarde bewegen. In beweging komen als God opstaat. Maar het laat ook iets zien over Gods betrokkenheid op David. Op zijn dienaar. En de redding komt ook voor David. Want David wordt van Saul bevrijd. En daar zingt David ook van in vers 18. God ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters. Die sterker waren dan ik. En zo leerde David eigenlijk in deze tijd God ook kennen als zijn bevrijder. De kracht die hem redde, de kracht die hem bevrijdde van zijn vijand. Maar waarom doet God niks als ik het tot hem uitschreeuw? Waarom grijpt God niet in mijn situatie, in mijn omstandigheden, in mijn wanhoop en in mijn angst? Het lijkt helemaal niet alsof God met mij is. Dit zijn terechte vragen, wellicht uit je eigen leven of uit andere, uit de levens van je naasten, van anderen om je heen. En ik begrijp dit zelf ook niet, waarom God niet ingrijpt, soms. En het is maar moeilijk te verteren, het is maar moeilijk om toe te laten waarom God dat dan niet doet. En waarom hij het soms wel doet en soms niet. Er zijn geen makkelijke antwoorden of oplossingen voor te vinden. Je kan het niet helpen of je moet bij dit soort vragen ook denken aan Jezus Christus. Die ook doodse angsten kende. Die ook wanhoop kende. Die in de tuin van Gethsemane bad: Heer, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En die aan het kruis het uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus' gebeden werden soms ook niet verhoord. En Jezus werd werkelijk door God verlaten. En hierdoor weet Jezus wat het is om eenzaam te zijn, om angst te kennen. Jezus weet wat het is om in de storm te zitten. En hij weet wat onze gevoelens zijn als wij in de storm zitten. Wat wij doormaken. En hij wil dit erkennen. En hij helpt met ons mee. Hij leidt met ons mee. Als we in een moeilijke tijd zitten. Dus als geen ander kent Jezus het hart dat de wanhoop nabij is. En David kende ook zo zijn porties aan vragen, aan onverhoorde gebeden, aan verdriet. Maar toch getuigt David ook in deze psalm dat God zijn gebeden hoort. En daar lezen we ook iets van in Psalm 34, vers 18. Dat is ook weer een psalm van David. Daar zegt hij in vers 18: de Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. En in vers 19: gebroken mensen is de Heer nabij. David wist: wie heb ik anders in deze situatie om naartoe te gaan dan God? Er is gewoon geen uitkomst, geen oplossing mogelijk. Alleen God kan mij helpen. En in zijn wanhoop ontdekte David dat hij niet alleen was, dat God met hem was. En op de vlucht voor koning Saul ontdekte David dat God hem hoorde. Dat hij niet alleen zijn bevrijder was, maar ook zijn steenrots. De plek bij wie hij kon schuilen, degene met wie hij alles kon delen. Ook zijn teleurstellingen, ook zijn onbegrip, ook zijn verdriet. God was de plek waar hij veilig was. En David troost ons hier. Dat al lijkt God nog zo ver weg, al heb je het idee, God is de grote afwezige in mijn leven. Hij kan niet verder weg zijn. Hij is toch nabij. Zelfs als dat niets oplost in de situatie zelf. Jezus is in onze situatie. En te midden van alles hoort God ons gebed. De uitroep uit ons diepste zijn. De oerkreet die wij soms doen in tijden dat het moeilijk is. En ondanks dat David stormen kende en wanhoop en angst, getuigt hij ook van Gods bevrijding. En dat zien we in vers 20 van Psalm 18. Maar hij zegt: God ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik. En in vers 20: hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. En de reden die hij voor zijn bevrijding lijkt te geven zijn zijn eigen goede daden. Daarvan spreekt hij in vers 21 tot en met vers 25. Hij heeft het over zijn eigen onschuld. Hij heeft het over hoe trouw hij is aan God. Hoe hij Gods wetten navolgt. En eerlijk is eerlijk, als we naar Davids leven kijken, dan zien we als hij op de vlucht is voor koning Saul, dat hij twee keer oog in oog komt te staan met koning Saul. Als deze uit is om hem te doden. Maar dat hij dan koning Saul juist in leven laat. Tot twee keer toe. In 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26. Dus waar Saul uit was om David te doden, beantwoordde David Saul met dat hij hem een leven liet. En aan wie anders doet dit denken dan aan Jezus Christus, die ook onschuldig was, die trouw bleef aan God, die Gods wetten navolgde en die ook het kwaad beantwoordde met goed. Die gehoond werd, die gelasterd werd, maar stil bleef. Die het kwaad beantwoordde met goed, zelfs als dat betekende zijn eigen dood. Maar waar Jezus zonder zonde gebleven is, werd Davids leven ook juist getekend door zonde. David kende echt geen perfecte levenswandel. Hij was ook iemand die hard op zijn plaat ging. Hierbij is te denken aan de affaire die hij had met Batseba. David was niet onschuldig. Nee, zeker niet. David is eigenlijk net als jij en ik. Want worden onze levens ook niet vaak gevormd, getekend door verkeerde keuzes die wij maken, door onze eigen gebrokenheid, door onze eigen zonde? Dus was David onschuldig? Nee, zeker niet. Maar hoe kan David dan toch over zijn eigen onschuld zingen? Hoe kan hij dat dan toch als reden geven voor zijn bevrijding? Waarom God zo bewogen is met hem? Omdat hij vooral hier iets wil zeggen over God. Over wie God is voor hem. Hij houdt zich vast namelijk aan Gods liefde voor hem. Zoals we lezen in vers 20, hij bevrijdde mij omdat hij mij lief had. God had hem lief. Dit was een overtuiging diep in Davids hart. Zoals het ook staat in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief had God de wereld. Dit is de overtuiging van David in zijn hart. Dat het Gods liefde was om David te redden. Niet Davids eigen goede daden, niet zijn perfecte levenswandel. Zo had ook David Jezus Christus nodig als zijn redder. En alleen vanuit dit perspectief kan David zich onschuldig weten. Omdat hij zich vasthoudt aan God, de God die hem vergeeft, de God die hem lief heeft. En ook David was dus volledig afhankelijk van Gods genade. Zowel om hem te bevrijden van Saul als van zijn eigen zonde en zijn eigen gebrokenheid. En hij hield zich vast. Hij klampte zich vast aan Gods liefde voor hem. En wij mogen dat ook. Dat is ook voor ons vandaag. Want uit liefde kwam Jezus ook voor ons, voor u. Voor mij. Om ons te bevrijden van onze zonde, van onze gebrokenheid, van alles wat ons naar beneden drukt. Maar ook om ons te bevrijden van onze vijanden. En eens zal dat voorgoed zijn. Eens zullen we daar voorgoed van verlost zijn. En door Jezus mogen wij ons ook geliefd weten. En vasthouden, vastklampen aan Jezus. Net zoals David deed. En zo wijst David ons de weg vandaag. In de storm van wanhoop en angst bleef zijn hart gericht op God, op de God die hem lief had. Op de God van wie hij wist, God is degene van wie ik mag verwachten. Mijn bevrijder, mijn steenrots. En vanuit dit besef worden wij ook uitgenodigd om ons nieuw, onze gebroken harten aan hem te geven, aan God te geven, ook in die storm. Ook als het zo moeilijk lijkt, ook als we ook ons geloven in crisis is. Met vallen en met opstaan. Ook met al onze vragen, met al onze onverhoorde gebeden. En omdat hij ons lief heeft, omdat God ons lief heeft, mogen wij ook onszelf zien als mannen en vrouwen naar Gods hart. Net zoals David. En Psalm 18 getuigt dat God betrokken is op onze levens, ook in de storm, ook als we het niet zien zitten. En juist daarvan getuigt Davids lied, getuigen de eerste 25 versen. Want ook in de storm, en ook al had David weinig geloof, hij bleef het van God verwachten, hij bleef zijn hart richten op God. Het uitroepen tot hem. En God bevrijdde David van koning Saul, maar ook van zijn eigen gebrokenheid. En zo weet David, God was mijn bevrijder. Maar David wist ook, God is ook de plek waar ik bij kan schuilen. Waar ik met al mijn vragen naartoe kan gaan. Op wie ik boos kan zijn, met wie ik al mijn onrecht mag delen. Zijn steenrots. En onze levens zijn verbonden met diezelfde God. Die ook ons steeds meer wil bevrijden van alles wat ons naar beneden drukt. Van onze vijanden. Van onze gebrokenheid. Die ons heel wil maken. Maar ook de God die met ons is, te midden van vragen, van pijn en verdriet. Van moeite. Hij houdt ook hij houdt ook jou. Hij houdt ook mijn leven in zijn handen. En vanuit dat besef mogen wij ons vasthouden aan Jezus, de ware man naar Gods hart. Hij die de rots is wanneer wij wankelen. Die met ons is in de storm. De redder, verlosser en heer. Amen.